U namens de kerkraad de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Zo de Heere wil, woensdagavond om 20:00 zal er weer een winteravondlezing zijn in de Ebenezerkerk. En daarin hoopt dan voor te gaan dominee G. Bouw. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 22e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet, daarna naar wat ons wordt gelezen uit het Lucas-evangelie. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 53. En na de schriftlezing zingen we uit de 141e psalm, het 7e vers. Psalm 141. Het 7e vers, ik heb hun rechters vrijgelaten, de rots getuigd, elk heeft gehoord.
Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, en nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nou sprak, ziet daar een schare. En een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hogenpriesters en hief hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide dat de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks bij u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte. We onderbreken de prediking over Elia in deze lijdensweken en we willen met u in de komende weken een aantal aspecten van het lijden van de Heer Jezus Christus belichten. De tekst voor vanmorgen is uit Lucas 22 en daarvan het laatste deel van vers 51. Lucas 22, vers 51b, waar wij lezen: en hij raakte zijn oor aan en heelde hem. We gaan eerst de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. En dan willen we in onze voorbeden en onze dankzegging opnemen. Zuster Ras Visser, wijk 589, mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. Kees de Boer, Molenkamp 21, ik kwam eveneens uit het ziekenhuis thuis. En Ente Pasterkamp, Noorderpalen 90, ik kwam ook thuis uit het ziekenhuis. In het ziekenhuis verblijven nog in Groningen Frits Hazenberg en in een ziekenhuis in Den Helder Jacob Korf, Munnikplaat 31. En in het Sophia ziekenhuis in Zwolle, zuster Ruitendof, Akkers 21. En natuurlijk denken we ook nu nog weer aan Jan Kramer, die nog altijd in een ziekenhuis in Hamilton in Canada ligt. Dan is er een baby geboren in het gezin Lambrechtse Geul 17, een dochter is daar geboren. En er is ook een baby geboren in het gezin van de familie Bakker, Pyramideweg 22. En dan willen we in onze gebeden ook gedenken aan zuster van Sloten Meun, wijk 390, die de afgelopen week een zuster verloor doordat de Heere haar wegnam door de dood. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we willen samen tot u komen aan het begin van deze kerkdienst. We hebben al gezongen, we hebben al gehoord wat u tot ons te zeggen hebt in uw wet en in uw evangelie. En op dit ogenblik gunt u het ons, Heren, dat we mogen toegaan tot de troon der genade en dat we ons voor u, uw heilig aangezicht mogen stellen om van u ook uw zegen te begeren over onze kerkdienst en over alles wat wij hierin doen. En met name over het woord dat gepredikt zal worden. Van u entwege komt er weer een boodschap tot ons. Gij hebt ons weer iets te zeggen, Heren. En als er tot ons gesproken wordt, dan eist alleen de beleefdheid al dat we luisteren. Maar als u tot ons spreekt, ach, dan hoeft het nog niet eens alleen beleefdheid te zijn. Dan hoort het aan onze kant een woord te zijn dat wij aanhoren met heilbegeerte. Want als u spreekt, Heren, dan hebt u het niet over bijkomstigheden. En dan gaat het niet over dingen die van geringe betekenis of van weinig waarde zijn. Maar al wat u te zeggen hebt, dat is van het grootste belang. En vooral als het gaat over de Heere Jezus Christus en zijn verlossingswerk. En de weg waarlangs uw zondaren leidt om ze deel te geven aan dat verlossingswerk. Kortom, als het over u en uw genade gaat. Heren, we bidden u om ontsloten oren. We bidden u om harten die open mogen staan. We bidden u om dat werk, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Want als dat er niet is, als dat ons ontbreekt, Heren, ach, dan heeft het allemaal niet zoveel waarde. Dan gaat het aan ons voorbij en langs ons heen. Niet dat dat woord van u dan zijn kracht verliest of dat het dan ineens geen betekenis meer heeft. Maar ons hart blijft er ongevoelig onder. En ons verstand blijft er duister bij. We kunnen het niet verstaan. zonder dat u ons verstand verlicht, zonder dat u ons hart opent. Zo diep zijn we gevallen en zo ver zijn we weg, Heren. Zo groot is onze nood. Toen u tot uw discipelen begon te spreken over uw lijden, over uw sterven, over al die dingen die u ging meemaken op de lijdensweg. En toen was er voor dat woord van u een en andermaal geen plaats. En het evangelie zelf tekent erbij aan dat het verborgen was voor hun ogen. Ze verstonden het niet. En Heere, zo is het bij de discipelen geweest. Zo is het bij ons ook. Als u onze verstanden niet opent, dan zullen we er nooit wat van begrijpen. En dan zal het altijd verborgen blijven. Begrijpen we er niets van wat het is om zondaar te zijn? Ach, we wenen wel eens over de gevolgen van de zonde en we zuchten wel eens over de gevolgen. Maar dat we tegen u, de Heere, gezondigd hebben en dat we daardoor schuldig staan en dat wij verloren zijn en dat we uw gramschap dragen, we beseffen het niet. En dat u nu een weg ontsloten hebt in de Heere Jezus, we kunnen daar theoretisch over praten en we kunnen er theoretisch over preken. Maar als u ons verstand niet verlicht en als u ons niet laat zien wat dat inhoudt en wat daarachter zit en wat de betekenis daarvan is en hoe groot uw goede tierenheid is die daarin spreekt, Heere, dan blijft het ons allemaal verborgen. En nu bidden wij u om dat werk van de Heilige Geest. Toen Petrus belijdenis deed, gedaan had, toen hebt u, Heere Jezus, tegen hem gezegd: vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En zo moet het nu met alle onderdelen van de waarheid gebeuren. Of het nu over uw lijden, of over uw sterven, of over uw opstanding, of over uw hemelvaart, of over uw wederkomst gaat. Of dat het nu gaat over de orde des heils, of dat het nu gaat over uw voorzienigheid, of alles wat de schrift ons bekend maakt. Heere, het zal er altijd weer op aankomen dat u dat wonder van uw genade voor het eerst en bij vernieuwing aan ons verricht. En dat wij zo zicht krijgen, dat we zo met verlichte ogen mogen zien en dat we zo met ontsloten oren mogen horen naar wat u van uwentwege tot ons zegt. En daarom in onze diepe afhankelijkheid zien we in dit morgenuur op tot u. Wij hebben niets. We hebben ook niks meegebracht. In de preekstoel is niets. In de kerkbank is niets. We staan met lege handen. We zijn arm en ellendig en nooddruftig. Doe ons dat recht beseffen en beleven, opdat zo onze bede opstijgt, niet alleen in het publieke gebed, maar ook in het privégebed, dat oprijst uit onze harten. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Laat zo de Heilige Geest, die dierbare en onmisbare Geest, ook krachtig en heerlijk onder ons mogen werken. En laat hij wat zijn ambt is ook onder ons mogen bedienen, namelijk Christus verheerlijken. Schenk ons zo uw zegen, de zegen des Heren, die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Heren, mogen we dit ootmoedig van u bidden. Niet omdat we daar recht op hebben. Als u daarna zou vragen, als uw ogen naar recht en verdiensten aan onze kant zouden speuren, Heren, dan was het voor ons nu ook weer een verloren zaak. Maar wij bidden u, neem redenen uit uzelf. En geef ons ook die genade dat onze zonden mogen worden weggenomen en afgewassen. U kunt ons nooit om onzentwil horen en verhoren, maar om Christus wil kunt u het wel. En om Christus wil kunt u ons ook vergeven, Heren, alles wat wij hebben misdreven. En waarin we bij u schuldig staan, ook wat de afgelopen week betreft. En dan ligt er weer heel wat, dat niet in overeenstemming is met uw goddelijke wil. Als we de wet dan vanmorgen weer hoorden, En als wij bedenken dat de wet zonde doet kennen. En als we bedenken, heren, dat de wet aanklaagt. En laten we die stem van de wet maar horen. Dan moeten we diep voor u buigen in verootmoediging en met Job zeggen, ik verfoei mij. Dan moeten we echt in oprechtheid voor u knielen en zeggen, heren, wij hebben u op het hoogst misdaan. Het eerste, tweede, tot en met het tiende gebod, we hebben er geen van gehouden en we zijn nog steeds tot alle boosheid geneigd. En zo deugt het niet en zo zal het ook vandaag niet deugen, heren. Want we worden niet in één keer heilige en volmaakte mensen die geen zonde meer hebben en wie geen boosheid meer aankleeft. De boosheid kleeft ons altijd aan. Waar wij ook gaan, waar wij ook staan, waar wij ook onze ogen slaan. Zelfs als we onze ogen gesloten hebben in onze gebeden tot u. En zelfs als wij onze stem verheffen om tot u te spreken en als wij voor uw heilige troon naderen. Ook daar gaat de zonde met ons mee. En ook daar kleeft de zonde ons aan. En nergens zijn we vrij van dat kwaad. Heren, vergeef het toch. Verzoen die zware schuld. Neem weg al onze ongerechtigheden. En wees ons nog genadig. Wees ons nog een ontfermer. Zegen uw woord niet alleen hier, maar zegen het overal waar het vandaag gebracht wordt. Waar de blijde boodschap klinkt, heren, kom er dan zelf in mee en geef er zelf getuigenis aan. Doe dat woord ook krachtig werken en laat dat woord van u ook vandaag dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk. Daar waar het gepredikt wordt in de gevestigde gemeenten, in de ambtelijke dienst. Daar waar het gelezen wordt. Daar waar het gebracht wordt, heren, wellicht op plaatsen waar het nog niet eerder geweest is. Of waar er nog geen kerken en geen gemeenten zijn. Maar waar al alles nog in het prille begin en in de opbouwfase is. Op het zendingsveld. Mag daar ook uw rijk komen, heren, en mag daar ook dat woord van de Heere Jezus Christus en van zijn genade overwinningen behalen in zondaarsharten. Zegen uw woord ook onder uw volk Israël. Daar is blindheid en onkunde, juist ook als het gaat om hem die de zaligmaker, die de beloofde, die de Christus is. En wat ze daar dan ook hebben aan kennis en aan wetenschap. Heren, dat is niet genoegzaam om ze zalig te maken, want er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven en dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Mag die naam daar gaan leven en mag die naam daar ook de toevlucht worden van vele harten. We bidden u, heren, dat gij gedenken wilt aan hen die een moeilijke weg moeten gaan, die beproefd worden en die in tegenheden wandelen, wie leven vol raadsels is misschien en vol zorgen. We denken ook aan hen uit ons midden die in zulke omstandigheden verkeren. We hebben elkaar zojuist weer een aantal namen genoemd van mensen die ziek zijn of die in een ziekenhuis liggen. Zij met hun familieleden hebben het toch wel bijzonder nodig om door u gesterkt en ondersteund te worden. We bidden u, heren, voor allen die in nood zijn. We bidden u om uitkomst, om genezing. Geef dat aan hen die in een ziekenhuis liggen. In Den Helder of in Groningen of in Zwolle of in een ziekenhuis in Canada. Heren, overal gaan uw ogen rond en overal zijn uw zorgende handen toch. En waar ze dan ook zijn, wilt u die zorgende handen, die helende handen nog uitstrekken en wilt u nog werken. En wilt u nog bewijzen dat u genadig en goedertieren zijt, dat u barmhartig bent, dat u de heelmeester zijt. De heelmeester ook voor de kwalen van het lichaam. Mogen we ze voor u neerleggen en u bidden om uitkomst en om kracht en om uw gunst. We danken u voor hen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. In hun leven hebt u uw weldaden nog getoond. We danken u ook voor die gezinnen, heren, waar gij gezinsuitbreiding gegeven hebt. En waar de vreugde mocht worden gesmaakt van een leven dat door u geschapen werd en dat in de handen van de ouders werd gelegd. Met de opdracht erbij dat zij ervoor zouden zorgen, zowel voor het lichaam als voor de ziel. Zegen die gezinnen, zegen die pasgeboren kinderen en bewijs het, Heere, dat u nog aan ze denken wilt. Dragen ook aan u op een bejaarde zuster der gemeente die in rouw gedompeld werd door het verlies van een zuster waar ze nou aan verbonden was en die ze nu kwijt is. Heere, geef gij haar troost met alle andere nabestaanden en met alle anderen die rouw dragen. Geef gij uw ondersteuning, ook als we verliezen lijden, en doe het ervaren dat u een toevlucht zijt. Dat u hoort het gebed dat tot u opgezonden wordt. Dat u aanschouwt de moeite en het verdriet. Gij ziet het immers, Heere. En mogen we zo ook de noden voor u neerleggen. En mogen we zo de dankzegging uitspreken. Voor al die dingen die u in het midden der gemeente werkt. En zo bidden wij u. Vervul onze noden. Hoor onze beden. Vergeef onze zonden. Kom in ons midden. En dat alles om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 35e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. gemeente, de evangeliën doen ons verslag van verschillende wonderen die door de Heer Jezus gedaan zijn. En onder die wonderen die hij deed, waren er die zeer indrukwekkend waren. De genezing van melaatsen bijvoorbeeld. Dat liet niet na geweldige indruk te maken op de mensen die er getuigen van waren. Of de vermenigvuldiging van de broden, toen zo grote scharen mocht eten van datgene wat de handen van de Heere Jezus vermeerderden. En zeker ook de opwekking van doden. Dat dochtertje van Jairus, de jongeling te Nain, Lazarus. Zeker als de Heere Jezus betoont dat hij machtiger is dan de koning der verschrikking. En als hij de banden van de dood weet los te maken, dan maakt dat indruk. Dan wordt daarover gesproken. Dan is dat iets wat de mensen zomaar nog niet vergeten zijn. En zo zijn er heel wat dingen gedaan door de Heere Jezus die we indrukwekkend kunnen noemen. Wonderen. Waar de mensen vanzelf over praten en waar ze op letten. Maar als we nu aan het evangelie vragen, wat was het laatste genezingswonder dat de Heere Jezus in zijn rondwandeling op aarde verrichtte? Dan is het antwoord de genezing van een afgeslagen oor. Dat is helemaal niet zo indrukwekkend, vindt u wel? Het aanzetten van het oor van Malchus, de dienstknecht van de hoge priester. Moet dat nou ook nog afzonderlijk vermeld worden? Zou het niet veel mooier geweest zijn als de hele serie wonderen die Jezus verricht heeft afgesloten werd met een heel indrukwekkend wonder? Maar nou is het een anticlimax. Na de opwekking van Lazarus, een hoogtepunt, geneest Jezus een oor. Nou, dat valt niet onder de grote dingen die hij gedaan heeft. En dat krijgt nauwelijks aandacht. En toch staat dit ook in de Bijbel en het staat er niet voor niets. Toch vraagt de Heilige Geest ook hiervoor onze gewijde aandacht. En toch wil de Heere ons hierdoor ook het een en ander leren. En dus letten wij vanmorgen op het laatste wonder dat Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde verricht heeft. De genezing van het oor van Malchus. Dat gebeurde nadat de Heer Jezus in gebed geworsteld heeft in Gethsemane. En toen is de Heer Jezus, nadat hij driemaal geworsteld, nadat hij driemaal gebeden heeft. De psalm zegt ervan dat hij als een worm en geen man was. Dat hij kroop in het stof der aarde. Het evangelie zegt ons ervan dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Het evangelie zegt er ons van dat tijdens dat bidden, tijdens die worsteling, zijn zweet veranderde in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Nadat hij zo gebeden, zo gesmeekt, zo met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft, is hij, zo zegt Hebreeën 5, gehoord uit de vrees. En hij is gesterkt. Er kwam een engel uit de hemel om hem te versterken. Hij is gesterkt in zijn ziel. Hij is bemoedigd en bekrachtigd door zijn vader. En nu kan hij weer het pad, ook het lijdenspad, lopen. Hij staat dan ook gesterkt op van het gebed. Hij ziet de weg die hij gaan moet weer duidelijk voor zich. Hij is geheel gewillig om de drinkbeker die de vader hem te drinken geeft aan te nemen. Hij is volkomen bereid om zijn woord, zijn belofte in de eeuwigheid gedaan ook uit te voeren. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En hij is ook volkomen gewillig om gehoorzaam te zijn tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. En dan komen zijn vijanden. Dan wordt het de uren en de macht der duisternis. Dan komen ze om hem te arresteren. En hij vlucht niet. Hij weet wat ze komen doen als ze in de donkerte van de nacht de hof van Gethsemane binnenkomen. Met fakkels en lantaarns en met stokken en met zwaarden. Alsof ze uitgegaan zijn tegen een moordenaar, tegen een levensgevaarlijke boosdoener. Maar al de vernedering die ze hem aan gaan doen en al het lijden dat ze over hem gaan brengen, gaat hij gewillig aanvaarden. Judas loopt voorop. Judas zal hem aanwijzen. Ze moeten zich niet vergissen in de arrestant. Judas heeft afgesproken dat hij hem met een kus zal aanwijzen. En zo gebeurt het. Maar evengoed, en als we de evangelieën naast elkaar leggen, dan krijgen we een wat duidelijk beeld. Evengoed, zo vertelt ons het 18e hoofdstuk van het Johannesevangelie, moet Jezus toch nog de vraag stellen, wie zoekt gij? En het antwoord dat ze geven, Jezus de Nazarener, wordt door hem weer beantwoord met, ik ben het. En dat woord is zo vol majesteit, Jezus laat ze voelen dat zij hem niet arresteren kunnen als hij zich niet in hun handen gewillig geeft. Jezus laat ze voelen dat hij niet overweldigd wordt, dat hij niet gevangen genomen wordt omdat zij sterker zijn dan hij. Hij laat ze voelen dat als zij hem straks gebonden in hun midden mee kunnen nemen, dat alleen is omdat hij zich in hun handen gegeven heeft. En dus door dat ene woord dat hij spreekt, ik ben het, oefent hij zoveel macht uit en daar klinkt zoveel gezag in door, dat zij achterwaarts ter aarde vallen. En dan bij de tweede keer, als ze weer gezegd hebben dat ze Jezus de Nazarener zoeken en als Jezus dan opnieuw gezegd heeft, ik ben het, dan bedingt hij vrije aftocht voor zijn discipelen, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan geeft hij zich en dan steekt hij zelf zijn handen uit opdat ze hem zouden binden. Maar voordat dat gebeurt is er dat incident. Dat Petrus zijn zwaard trekt en dat zwaard van Petrus in één keer flitst door de nacht. Het was bedoeld om het hoofd van een van die vijanden te klieven. Petrus hakt erop los. Petrus begint de strijd. Zal zijn meester verdedigen. En hij vraagt zich niet af waar dit toe leiden zal als hij hier een bloedbad begint aan te richten. Maar de zwaardslag van Petrus mislukt. Mislukt althans in die zin dat er geen vijand door gedood wordt. Maar de enige schade die dat zwaard van Petrus aanricht, is dat het oor van het hoofd van Malchus afgeslagen wordt en dat oor nu op de grond van Gethsemane ligt. Dat valt dus nogal mee. Nou ja, je wil je oor niet graag missen, maar als dat alle schade is die je in een gevecht oploopt, dan valt het nog mee. Het had heel anders kunnen zijn. Het had veel erger kunnen wezen. Maar ook al is de schade niet groot, zodra de Heere ziet wat hier gebeurt, zodra de Heere de onstuimigheid van Petrus ziet, zodra de Heere merkt dat Petrus hier zeer gevaarlijk aan het werk is, maakt hij onmiddellijk een eind aan Petrus' actie. En voordat Petrus het zwaard weer op kan heffen, geeft Jezus al het bevel aan zijn discipel om het zwaard op te bergen, in de schede te steken, want met zwaarden lossen we niets op. En de Heere heeft het zwaard van Petrus ook niet nodig. Als hij dan toch verdedigd moet worden, als hij dan toch ontzet moet worden uit de handen van zijn vijanden, dan kan de Heere zomaar om 12 legioenen engelen bidden en ongetwijfeld zal zijn vader hem die 12 legioenen engelen, die 72.000 engelen, 12 × 6.000, onmiddellijk bijzetten, zodat die engelen voor Jezus kunnen strijden. En zodat die vijanden niets kunnen beginnen. Maar het is toch nadat Jezus geworsteld heeft in het gebed en nadat hij gewilligheid heeft ontvangen om gehoorzaam te worden tot het einde toe. Het is toch nadat hij opnieuw gewillig geworden is om de drinkbeker te aanvaarden en die ook helemaal leeg te drinken. Hij heeft geen 12 legioenen engelen nodig en hij heeft ook geen discipel met een zwaard nodig. En hij heeft het geweld van niemand nodig, want hij weet wat de wil van zijn vader is. En dus heeft Jezus door dat woord tot Petrus, door dat bevel om met het zwaard niet langer te slaan, maar het op te bergen, dus heeft Jezus zich daardoor duidelijk gedistantieerd van die actie van zijn discipelen. En nou weten ze het, zijn vrienden, zijn discipelen, maar ook zijn vijanden die het ook gehoord hebben. Ze weten het allemaal dat Jezus dit niet wenst. Dat hij geen geweld wenst. Dat hij geen geweld wil gebruiken. En dus kan niemand hem beschuldigen dat hij met Petrus heeft samengezworen en dat ze afgesproken hadden samen met de andere discipelen dat ze zich te weer zouden stellen tegen de overheid. Daarmee heeft de Heere Jezus wel genoeg gedaan, dacht u niet? Nu weten ze dat ze hem daarover niet kunnen beschuldigen. Hooguit Petrus, maar Jezus niet. En toch doet de Heere Jezus meer dan Petrus een bevel geven. Hij bukt zich. Hij raapt dat oor, dat afgeslagen oor op. Ik stel me voor dat hij dat schoon veegt. Het zand waar het in gevallen was er afveegt. En dat hij dat oor dan voorzichtig aanbrengt daar waar het behoort. Aan het hoofd van de man van wie het het eigendom is. En als hij dat oor voorzichtig aanbrengt op de plaats waar de wond is, dan hecht hij dat oor weer vast aan het hoofd en dan verbindt hij de verbroken bloedvaten en spieren en alles wat daar is, wat er geschonden, wat er kapot gegaan is door die onbezuisde zwaardslag van Petrus, en hij heelt. En dan verbindt hij de verbroken bloedvaten en spieren en alles wat daar is, wat er geschonden, wat er kapot gegaan is door die onbezuisde zwaardslag van Petrus. En hij heelt dat oor, zodat het er weer aan zit, vast, zodat het weer functioneert, zodat het weer helemaal gezond is en zodat er van wat er gebeurd is niets meer te zien is. Geen litteken zelfs. Dat lijkt een kleinigheid. Vergeleken met al die andere dingen, die grote dingen die Jezus gedaan heeft. Maar het is net zo goed. Een wonder van de almacht van de heiland en een wonder van de genade van Christus. Het is maar niet alleen het herstel van dat oor. Het is een teken. Ook in dit wonder geeft de Heere Jezus een teken waarin hij zichzelf bekend maakt. En dat naar twee kanten. Met name geadresseerd aan twee mensen. Want let u er met mij eens op als wij nou nog eens terugdenken aan wat de Heere eigenlijk doet hier. Wat dit voor Petrus betekend heeft. En wat dit voor Malchus betekend heeft. Een kleinigheidje. Ach, weet u wie die Malchus was? Dat was de dienstknecht en vertaalt u het dan even met zoals de oorspronkelijke betekenis van het woord eigenlijk is. Vertaalt u het dan even met slaaf. hij was de slaaf van de hoge priester, van Caiaphas. Zijn lijfeigene. Caiaphas mocht met deze Malchus doen wat hij wilde. Malchus behoorde hem met lijf en ziel helemaal toe. En Caiaphas had hem uitgestuurd met de bende, met andere dienstknechten van het Sanhedrin en met die Romeinse soldaten. Caiaphas had Malchus meegestuurd om Jezus te arresteren. En daarom bevindt deze slaaf van de hoge priester zich onder de bende die naar de Gethsemane gekomen is, te midden van de soldaten. En van die slaaf, eigenlijk een heel onbelangrijke figuur, iemand die amper meetelt, want dat deed een slaaf, die telde amper mee. Van deze slaaf slaat Petrus een oor af. En met dit dat hij dat doet, krijgt Petrus terstond met de wet te maken. Waarom? Nou, kijkt u dat maar eens na in het boek Exodus. In de wet staat dat als een slaaf verminkt wordt, degene die dat doet ook verminkt moet worden. Oog om oog, tand om tand. En vul maar in, oor om oor. De wet zegt nu terstond dat Petrus oor er ook af moet. Er kunnen nu wettige beschuldigingen tegen Petrus worden ingebracht. En door deze ondoordachte handeling staat Petrus nu bloot aan arrestatie. Nu kunnen ze inderdaad met alle recht en met alle gelijk van de wet aan hun kant deze discipel van Jezus arresteren. En ze kunnen het vonnis aan hem voltrekken en ze kunnen van hem zeggen: oog om oog, Petrus, oor om oor. Bovendien, door deze handeling kan deze discipel Petrus nu ook door die mensen die uitgestuurd zijn om Jezus te arresteren beschuldigd worden van een verzet, van opstand tegen de wettige overheid. Wie komen daar naar Gethsemane? Vertegenwoordigers van het Sanhedrin, de geestelijke leiders, vertegenwoordigers van de overheersers, de Romeinse machthebbers, de overheid van Israël zendt zijn dienaren uit om Jezus te arresteren. En dan is daar één die er met het zwaard op loslaat, burgerlijke ongehoorzaamheid pleegt. We zouden vandaag zeggen, dan heeft de ME alle recht om op te treden. En dan kan Petrus daarover ook beschuldigd worden. En dan zullen ze natuurlijk niet alleen Petrus beschuldigen, want dat is ook maar weer een ondergeschikte. Petrus heeft een meester. Waar haalt hij dat verzet vandaan, Petrus? Waarom houdt hij zich zo tegenover de overheid? Waarom durft hij er met een zwaard op los te slaan als de dienaren van de overheid komen om hun ambt uit te oefenen? Wie heeft dat zaad van rebellie in zijn hart gezaaid? Wie heeft hem tot zo'n opstandeling gemaakt? Zijn meester moet dan ongetwijfeld ook een opstandeling zijn. Zijn meester moet dat ongetwijfeld in zijn hart gezaaid hebben. Ziet u wat de consequenties zouden zijn van Petrus zwaardslag? Nu staat hij in staat van beschuldiging. En Jezus daarom ook. Wat een dwaasheid van Petrus. Hier doet hij dingen waar hij niet toe geroepen was. Toen Jezus gezegd had: een ogenblik geleden waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt, toen sliep hij. Toen Jezus een beroep gedaan had op het meeleven en meestrijden van zijn discipelen, die hij meegenomen had, verder de hof in, en daar hoorde Petrus bij, Petrus met Jacobus en Johannes. En toen de Heer tegen hem gezegd had: bid en waakt met mij. En toen Jezus op een steenworp afstand op de grond neerknielde en met sterke roeping en tranen gebeden heeft, zodat het hoorbaar door de hof van Gethsemane klonk en zodat Petrus het ook kon horen, toen heeft hij geslapen. En toen liet hij zijn meester alleen. Alleen strijden. En toen deed hij niet waartoe hij geroepen werd. En nu doet hij dingen waartoe hij helemaal niet geroepen is. En de ene keer laat hij zijn meester alleen. En nu brengt hij zijn meester in moeilijkheden. Wat is Petrus toch voor een discipel? Het is allemaal dwaasheid. En nu zorgt hij ervoor dat zijn meester, net als hij, beschuldigd kan worden. Ziet u dat de Heere Jezus er niet mee kon volstaan om alleen maar tot Petrus te zeggen: berg dat zwaard op, Petrus, en gebruik het niet weer. Ziet u waarom de Heere Jezus zich ook moest bukken en dat oor van Malchus moest oprapen en dat weer aan het hoofd van Malchus moest hechten om de daad van Petrus zo ongedaan te maken? Ziet u waarom de Heere Jezus Petrus' dwaasheid moest herstellen? In diezelfde nacht heeft de Heere Jezus gezegd in het hoge priesterlijk gebed: ik heb ze bewaard in uw naam. En ik heb van al degenen die gij mij gegeven hebt niemand verloren. En nu moet de Heere Jezus dat weer waar gaan maken. Hij had ze tot nog toe bewaard, hoeveel verzoekingen er ook geweest waren en hoeveel moeite er ook geweest zijn. Hij had ze steeds bewaard. En nu raakt hij nu Petrus kwijt, doordat deze discipel door zijn dwaasheid zijn vijanden reden geeft om hem met recht te beschuldigen. Nu moet Jezus opnieuw voor Petrus zorgen. Nu moet hij opnieuw Petrus bewaren. Nu moet hij door zijn wonderdaden de dwaasheid van Petrus herstellen. En zo pas nog, ik herinnerde daar even aan toen de vijanden kwamen. En toen Jezus vroeg: wie zoekt gij? En toen ze voor de tweede keer zeiden: Jezus de Nazarene. Toen zei hij: ik ben het, als u dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En bij het woord deze wees hij op zijn discipelen. Toen wilde hij zichzelf geven. Maar hij eiste tegelijkertijd dat als het dan om hem gaat, zij vrij zullen blijven. Maar nu kan die ene uit hun kring niet langer vrij blijven. Hij wordt ook gearresteerd en terecht, want hij heeft een verwonding aangericht. En hij heeft opstand gepleegd tegen het wettig gezag. En als Jezus dan nog ervoor in zal staan dat zijn discipelen vrij zullen uitgaan, dan moet hij opnieuw aan het werk voor hen. En daarom moet Jezus herstellen wat Petrus door zijn dwaasheid verknoeid heeft. En als we het zo zien, gemeente, naar Petrus toe, dan zien wij in dit laatste wonder dat de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde verricht heeft. Hij borg de heiland bezig met een stuk van zijn borgwerk. Wat is het borgwerk van de Heere Jezus? Nou, ik zeg het in het licht van onze tekst. Het borgwerk van de Heere Jezus is altijd weer herstellen wat zijn volk verderft. Wat zijn volk verknoeit. Dat is het borgwerk van de Heere Jezus. Hij moet in orde maken wat zij verknoeid hebben. En wat zij steeds weer bederven. Wat is de mens? Nou, kijk maar, nog maar eens even naar Petrus. Wat is de mens? Wat is een discipel van de Heere Jezus? En we hebben geen reden om ons boven Petrus te verheffen. Want dezelfde dwaasheid ligt in elk mensenhart. Wat is Petrus? Als hij waken moet, slaapt hij. Als hij stil moet zijn, gebruikt hij een zwaard. Altijd doet hij het verkeerd. Altijd verknoeit hij het. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Geneigd de Heren voor de voeten te lopen. Geneigd de Heren moeite te maken. Geneigd het altijd weer verkeerd te doen. Wat is een mens? Dwaas. Wat is een mens na ontvangen genade? Nog een dwaas. En Petrus was een mens met genade. Petrus had de Heere beleden. Petrus had dat gedaan omdat de Heere zelf in zijn hart gewerkt had. Petrus was iemand in wiens hart de Heilige Geest was komen wonen. Petrus had in oprechtheid gezegd: Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Petrus had de onberouwelijke keus gemaakt. Allemaal waar. En toch, laat hem nou eens even aan zichzelf over. Geef hem nu eens even de ruimte. En je zult altijd weer zien dat dwaasheid en verkeerdheid in zijn hart leven. Het komt er nog uit ook. Ja, maar zijn bedoeling was goed. Dat doet er niet toe. Of zijn bedoeling goed was. Het gaat erom wat hij doet. Het gaat erom wat er van terecht komt. Het gaat er maar om dat hij de Heere iedere keer weer moeite maakt met zijn zonde en met zijn onkunde en met zijn dwaasheid. Wat draagt Petrus nou uiteindelijk bij tot zijn zaligheid? Toen hij moest waken, sliep hij. En de Heere Jezus moest het alleen doen. Nu Jezus gearresteerd wordt en hij gewillig wordt om zich over te geven, probeert Petrus dat te verhinderen en gaat Petrus een bloedbad aanrichten en hij overziet de consequenties niet. Maar het zal één grote ellende worden daar in Gethsemane. En de Heer Jezus wordt erdoor verhinderd om de weg te gaan die hij gaan moet om Petrus en al de zijnen te verlossen. Petrus gaat bloed van Malchus vergieten, terwijl Jezus bereid is om zijn eigen bloed te laten vergieten en het borgwerk volkomen te gaan verrichten. Wat draagt Petrus, wat draagt de mens nu bij als het gaat om zijn zaligheid? Wat voor gedachten hebt u van uzelf? Wat draagt u bij? Wat is uw manier van meewerken met de Heere? Meewerken? Hebben we dat in ons leven al ontdekt? Hebben we dat in ons leven al ontdekt, gemeente, dat er van meewerken geen sprake is? Dat als het om onze zaligheid, als het om het werk van Christus gaat, tot onze zaligheid, wij alleen maar tegenwerken, in de weg lopen, verkeerd zijn, dwaas zijn, zondig zijn. Nou, als je dat dan ontdekken gaat, en als je in dat gedrag van Petrus ook iets van je eigen dwaasheid weer spiegelt ziet. Als je dat ontdekken gaat, waar kun je je dan nog mee op de benen houden? Als Petrus zo beschaamd wordt, 2 keer in 1 nacht, vlak na elkaar. En dan komt de verloochening er nog overheen en noem maar verder op. Want van Petrus wordt ons nogal wat heel eerlijk in de Bijbel verteld. Waaruit blijkt dat hij geen enkel steentje heeft bijgedragen aan zijn eigen zaligheid. Maar als ons dat dan van Petrus verteld wordt, en Petrus was geen uitzondering, laat niemand dat denken. Laat niemand dat denken. Maar als je dat dan leest, als de onthullingen die de Heilige Geest geeft van het leven van een waarachtige discipel, die waarachtig geroepen en die oprecht belijdenis gedaan had. Als de Heilige Geest ons dat laat zien, laat onthuld als de dingen die er zijn in het leven van een discipel van de Heer Jezus Christus. Wat hebben wij dan waarmee wij ons op de been kunnen houden? Wie nou Petrus gevraagd had, nadat hij geslapen had toen hij moest waken. En dat hij geslagen had terwijl hij zijn armen over elkaar had moeten houden, of beter gezegd zijn handen had moeten vouwen. Als Jan Petrus gevraagd had, nou waar hou je je nou nog mee op de been? Was nou je toevlucht en je steun nog? Denkt u dat Petrus dan had kunnen zeggen, oh ja, maar ik heb in de tijd iets belijdenis afgelegd. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard en daar hou ik me maar aan vast. Vraag het dan straks maar aan Petrus als hij naar buiten gaat en bitterlijk weent omdat hij de haan heeft horen kraaien en de blik van de Heer Jezus gezien heeft en ontdekt heeft wat er leeft in zijn verdorven hart. Vraag het dan aan Petrus, waar hou je je mee op de benen en waar blijf je mee overeind? Hij heeft niets meer om mee op de been te blijven. Hij heeft niets meer om rechtop te staan. Hij zakt door alles heen. Hij is een arme, verloren zondaar die van zijn belijdenis niks meer kan maken en die van al zijn vroomheid niets meer kan maken en die van zijn geloof niets meer kan maken, die met lege handen staat en het enige wat hij nog over heeft, dat is de genade Gods in Christus. Als hij die maar deelachtig mag zijn. En waar brengen die ontdekkingen ons dan? Daar waar Paulus gebracht werd. En toen Paulus dat ging ontdekken, dat hij net als Petrus ook zo'n dwaas is. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Kijk maar eens. Dan wil je de Heer Jezus helpen en je maakt het nog veel erger. En wil je de Heer Jezus helpen en je zegt het ook, ik zal u nooit verloochenen, al zou de hele rest het doen, ik geen zins. Maar luister maar eens even wat hij zegt. Ik ken die mens niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Als Paulus ontdekt dat hij net zo'n verdorven natuur heeft. Waar komt de apostel dan? Ik, ellendig mens. Ik, ellendig mens. En zo is dat wonder dat de Heer Jezus verricht. Een openbaring van het borgwerk van de zaligmaker. Juist voor diegenen die het altijd weer verknoeien. Wat een wonder dat de Heer zich bukt en dat oor van Malchus weer aan het hoofd van Malchus zet. Want daarmee bevrijdt hij Petrus. En nou kunnen ze Petrus niet meer beschuldigen, want zijn meester heeft het ongedaan gemaakt. Wat Petrus verknoeid had. En is dat niet ten diepste het borgwerk van Christus? Dat de Heere Jezus altijd maar weer herstellen moet wat wij verknoeien. Dat de Heere Jezus altijd maar weer doen moet. Werken moet. Omdat zijn volk hem zoveel werk geeft. En moet Petrus dan niet in verwondering, maar tegelijkertijd ook in diepe verootmoediging voor de Heere buigen. En met Asaf zeggen, Heere, dat is het nou. Ik ben een groot beest bij u. En als u me nou naar waarde behandelde en naar verdiensten gaf, dan kwam er nooit wat van mij terecht. Maar wat een wonder. Wat een wonder dat u me uit de handen van mijn vijanden houdt. En dat u me herstelt. En dat u goed maakt wat ik in mijn dwaasheid en in mijn onkunde en in mijn zondigheid verknoeid heb. En dat zal het wonder zijn voor Gods verloste kerk als ze gaan ontdekken wat de Heere allemaal hersteld heeft. Wat zij verknoeid en verzondigd hadden. En daarom zullen ze de Heere ook eeuwig de eer toebrengen. Hij heeft het gedaan. Hij alleen. Maar dat wonder heeft ook nog wat te zeggen voor Malchus. Natuurlijk voor Malchus. Het was zijn oor. Het oor van de slaaf van de hoge priester. Nou, je zou zeggen, Malchus, hij kon van een slechtere baas slaaf zijn. Als je dan toch slaaf moet wezen, dan maar liefst van de hoge priester, want daar kun je nog een hoop van leren. De geestelijke leider. Malchus had het voorrecht dat hij dicht mocht leven bij die man die dagelijks met de Heere omging. Want dat mag je toch van een hoge priester verwachten. Hij mocht leven dicht in de buurt van die man die door de Heere was afgezonderd en aangewezen om zijn volk te leiden en te onderwijzen in de dingen van het koninkrijk Gods. Maar als wij een klein beetje begrijpen uit de Bijbel wat Caiaphas voor een man was, dan zullen we de conclusie wel mogen trekken dat Malchus van Caiaphas niet veel goeds geleerd zal hebben. Want het was dan wel de hoge priester, maar hij deugde voor geen cent. En in zijn verhouding tot de Heere klopte het helemaal niet. Nee, deze Malchus, die was wel dienstknecht van de hoge priester, maar dat leverde hem tot nog toe geen enkele geestelijke winst op. Dacht u dat Caiaphas Malchus het evangelie verkondigd had? Dacht u dat Caiaphas
Malchus de weg der zaligheid geleerd had? Dacht u dat Malchus wat wijzer geworden was ten aanzien van de vraag, hoe krijg ik een genade God door wat Caiaphas hem verteld had? Wel nee, Malchus leefde nog in donker. En Malchus was opgevoed in haat en vijandschap tegen Jezus, die hij nu mee moet helpen arresteren. Caiaphas heeft nooit anders gedaan dan het evangelie van Christus voor de ogen van Malchus verduisteren. En nog weet Malchus niets van de ware godsdienst. En nog weet hij niets van de weg der zaligheid. En nog is hij blind en onkundig als het gaat om de vraag hoe een mens verzoend kan worden met God. En wat gebeurt er nu? Daar heeft Caiaphas ook niet over nagedacht. Toen hij tegen Malchus zei, ga jij maar mee met die troep, met die mensen, met die soldaten. Doe je ook je best maar. Arresteren maar. Toen heeft Caiaphas er niet aan gedacht wat dit zou kunnen gaan betekenen voor Malchus. Wat gebeurt er namelijk? Malchus komt in aanraking met de Heer Jezus. Hij stond er kennelijk dichtbij. Misschien wel omdat hij begeerig was om zijn handen ook op Jezus te kunnen leggen en straks tegen zijn baas te kunnen zeggen, ik heb hem gearresteerd, hij is mijn gevangene. Hij stond er dichtbij, dicht genoeg bij om in aanraking te komen met het zwaard van Petrus. En over een paar uur gaat de Heere Jezus sterven. Nog maar even. En dan is Jezus leven voorbij. En nu krijgt Jezus nog één keer gelegenheid hier in de hof van Gethsemane, te midden van zijn vijanden, om een wonder te doen. Voordat een ogenblik later zijn handen gebonden worden. En hij zijn handen niet meer vrij heeft. En hij zijn handen niet meer gebruiken kan om een oor dat op de grond ligt op te rapen en het weer op de plaats waar het hoort terug te brengen. Nog even en die handen zijn gebonden. Maar het laatste wat Jezus met zijn ongebonden handen doet, is een wonder verrichten en op die manier het evangelie verkondigen aan deze Malchus. Want stel het u nou in de geest maar even voor hoe dat gaat. Daar stond Malchus, de schrik nog in zijn lijf. En hij heeft onwillekeurig gevoeld naar de plek waar zijn oor gezeten had en waar het nu af is. En hij voelt het bloed en hij kijkt op zijn vingers en hij ziet het bloed. Schrik, vrees, verontwaardiging, toorn. Maar voordat hij iets kan doen, is daar de hand van de Heere Jezus die zijn oor heeft opgeraapt en Jezus nadert tot vlak bij Malchus en hij gaat tegenover hem staan. En Jezus brengt met zijn hand dat oor aan Malchus' hoofd. Kunt u zich indenken hoe dat ging? Hoe Malchus daarop reageert? Hij staat daar stil. En zijn blik ontmoet de blik van Jezus. En ook al spreekt de heiland geen woord, al doet hij alleen maar iets. En al kijkt hij alleen maar. Toch op dat moment gaat er naar Malchus een ernstige roeping uit. Jezus roept Malchus. Zonder woorden. Want we lezen niet dat er één woord gesproken is. Maar zonder woorden, door dat gebaar, door dat wonder, door dat teken van barmhartigheid, door die blik in Jezus' ogen, wordt aan Malchus de vraag gesteld. Malchus, zou u in mijn dienst willen komen? U bent uitgezonden om mij te arresteren. U zou eraan mee willen werken om mijn handen te binden. Laatste wat ik met mijn handen doe, Malchus, is uw oor genezen. Het laatste wat ik met mijn handen doe, is u de gezondheid geven. Maar ik heb nog meer om te geven. Vrijheid. zaligheid. En zo komt zonder woorden, maar in die blik en in dat wonder, in die daad van barmhartigheid tot Malchus de nodiging. Malchus, kan ik u niet winnen voor mijn dienst? U bent nu slaaf van de hoge priester. Zoudt u dienstknecht van mij willen worden? En zo komt het evangelie naar Malchus toe. En dan zouden wij willen weten of Malchus het begrepen heeft. En of Malchus zich bekeerd heeft. En of Malchus een volgeling van de Heere Jezus geworden is. We zouden willen weten of Malchus in de Heere Jezus heeft leren geloven. En of dit wonder van barmhartigheid in zijn hart vertederd en verbroken heeft. We zouden willen weten hoe het verder gegaan is met Malchus, maar we weten het niet. Stel eens dat het zonder effect gebleven is. Stel eens dat alles wat de almacht van de Heere wrocht, Malchus niet heeft bewogen om de Heere te vrezen. Stel eens dat ook dat wonder van het herstelde oor in Malchus leven geen effect heeft gehad. Ach, elke keer als Malchus aan zijn oor voelde, elke keer als Malchus zijn gezicht in de spiegel zag en dat oor daar zag zitten op de plaats waar het behoorde te zitten, werd hij er dan toch weer aan herinnerd dat Jezus een keer een wonder deed. Maar als hij niet tot bekering gekomen is, dan zal dat wonder nog een keer tegen hem getuigd hebben ook. En dan heeft hem het verwijt in de oren geklonken: gij hebt niet gewild. Malchus, de dood ging rakelings langs je heen. Jezus heeft voorkomen dat je stierf. Jezus heeft ook voorkomen dat je verminkt bleef. Jezus heeft je hersteld. En wat is de vrucht daar dan van? Maar we weten het niet wat het uitgewerkt heeft in het leven van Malchus. Nou, als God het ons dan niet bekend maakt, laten we dan een andere vraag stellen. Niet hoe ging het nou met Malchus verder? En wat leverde het hem op? Maar laten we de vraag stellen, wat hebben wij met de roepstem gedaan? Zou ik het vanmorgen zo mogen zeggen? Elke keer als het woord gepreekt wordt, elke keer als de roeping uitgaat, ernstig en welmenend, elke keer als de Heere ons zegt, wend u tot mij en wordt behouden, elke keer als de Heere wat voor nodiging ook spreekt in zijn woord en roepstemmen ook meegeeft, mag ik het zo zeggen, dan raakt hij ons oor aan. Met zijn woord raakt hij ons oor aan. Ons die van nature net als Malchus slaven zijn. Slaven van de zonde wel te verstaan. Ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En nu biedt de Heere ons in het evangelie vrijheid aan. En zaligheid en heil en heil. En alles wat een zondaar nodig heeft om aan de macht van de zonde te ontkomen. En kind van God te worden. En wat doen we met die roepstem? Wat deden we ermee? Die keren dat de Heere ons oor aanraakte. Wat deden we met het evangelieaanbod? Heeft het ons voor de Heere doen buigen? Heeft het ons om genade doen vragen? Hebben wij die zaligmaker nodig gekregen? Kunnen we niet buiten hem? Durven we niet zonder hem? Kregen we hem al lief? Kwam er al een band tussen hem en ons? Leerden we al buigen onder zijn scepter en hem erkennen als koning? O, je kunt dat allemaal van je afschudden. En je kunt je hoofd schudden en je kunt verder lopen en je kunt zeggen, ik wil er niet mee te maken hebben. En je kunt het in onverschilligheid doen en je kunt het in quasi-vroomheid doen. Maar het resultaat is, en één keer komt het terug. Eén keer komt de Heere erop terug. Op al die keren dat we geroepen werden. En dat hij ons oor aanraakte. En dan moeten we verantwoording afleggen. Waarom wij hem eigenlijk niet hebben gezocht. En waarom we hem eigenlijk niet hebben lief gehad. Zalig als God door zijn Heilige Geest de roepstem aan ons hart heiligt. Zalig als, ik zeg het nu even anders, de Heere door zijn woord niet alleen ons oor aanraakt, maar ook ons hart. En als hij die roepstem via ons oor binnendraagt in onze ziel. Zalig als een mens dan in zijn dienst mag overgaan. En als de lust en de begeerte ontstaat in ons hart om hem te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Als we gaan ontdekken dat de Heere genadig en barmhartig is en groot van goede tierenheid. En dat er geen God in de ganse wereld is die het waard is om gediend te worden als deze God. En dat er geen dienst is die de moeite zo waard is als de dienst van die God. En dat er geen zaligheid en geen heil te vergelijken is met het heil en de zaligheid die hij geeft. Gelukkig die mens die Sion's vorst mag gaan erkennen als zijn Heer. Gelukkig die mens die vast op hem mag gaan vertrouwen. En die door zijn woord en door zijn geest mag worden gewonnen. En overgebracht uit de duisternis. Om te gaan wandelen als kinderen van het licht. Om zo bij hem te horen. En weet u wat het geheim is van mensen van slaven. Die bij hem gaan horen. De Heer heeft hun oor aangeraakt, de Heer heeft hun hart aangeraakt. De Heer heeft hen ingewonnen en overreed. En ze zijn overreed geworden. Maar dan gaat de Heer nog op een andere manier hun oor aanraken ook. Hoe dan? Nou, er stond in de wet ook iets over slaven die vrijgelaten mochten worden. En sommige van die slaven maakten van dat recht om vrijgelaten te worden liever geen gebruik. Waarom niet? Omdat ze, zo zeggen ze, het goed hebben bij hun Heer. En terwijl ze vrij kunnen gaan, kiezen ze toch voor die voortdurende slavernij. En wat gebeurde er met zo'n slaaf die het zo goed had bij zijn Heer dat hij niet eens weg wilde? Die werd door zijn Heer meegenomen naar de deurpost. En dan moest hij met zijn oor tegen de deurpost gaan staan. En dan nam zijn meester een priem en die stak hij door het lelletje van zijn oor in de deurpost. Ten teken, nou hoor jij voor eeuwig bij mij. Nou die keus, die mogen zij ook doen. Die waarachtig de Heere Jezus hebben lief gekregen. En die waarachtig in zijn dienst begeren te staan. En als de Heere eens een keer zegt, zou je ook niet willen weggaan. Dan zegt zo'n slaaf, Heere, waar zou ik heen gaan? Laat ik nou bij u mogen blijven. Want ik heb het goed bij mijn Heere, bij mijn meester. En gelukkig als dan de Heere je oor doorboort. Zodat je van hem de garantie krijgt. En nou hoor je eeuwig bij mij. Amen. We zingen Psalm 40, het derde vers.
Laten wij samen danken. Heren, we zeggen u weerootmoedig dank voor dat u ons ook in dit morgenuur nog uw woord, uw evangelie gaf. Het evangelie waarin ons voorgesteld werd, Heere Jezus, dat u als borg altijd maar weer goed maakt en herstelt wat uw volk, wat uw discipelen verknoeien en verderven. Het evangelie waarin u ook voorgesteld werd als die zaligmaker die nog mensen nodigt en roept. En met de bewijzen van uw barmhartigheid en van uw goedertierenheid nog harten zoekt te winnen voor u en voor uw dienst. U raakte ons oor ook aan vanmorgen, Heere, met het woord. Wat doen we ermee? Verstaan we het? Luisteren we? Bekeren we ons? Vluchten we tot u? Ach, Heere, we bidden u dat gij door uw Heilige Geest zelf vrucht op de prediking van uw woord wilt geven. En dat u herstellen wilt wat verknoeid is aan door ons en steeds weer verknoeid wordt. O Heere, dan moeten wij u inderdaad ook leren kennen als die borg en zaligmaker. Dat is maar niet vanzelfsprekend zo. Er waren twee soorten mensen in de hof van Gethsemane. Er waren discipelen en er waren vijanden. En van nature was er geen verschil. Allemaal slecht. Eigenlijk allemaal vijanden. Ook Petrus. Maar er was toch wat veranderd. Door uw genade. Door uw geest. En er moet ook bij ons van nature wat veranderen. Het moet anders worden, Heere. We moeten overgaan uit de duisternis in het licht. We moeten u de Heere leren kennen. We moeten genade leren nodig krijgen. Daarom, o God, wij bidden u om dat wonder. En als dat wonder van de levendmaking plaatsvond, dan bidden wij u ook om de onderhouding van dat leven dat ge gewerkt hebt. Om waarachtige en voortgaande vernieuwing en bekering. En om een leven waarin we u de Heere nodig hebben en houden. Een leven ook waarin we het afleren om u in de weg te lopen, om u voor de voeten te lopen, om u moeite te geven. O Heere, geef toch door uw Heilige Geest dat in het leven van hen die waarachtig u vrezen, de Heilige Geest meer en meer invloed en overwicht kan zal krijgen, zodat het leven ook gelijkvormig gemaakt mag worden aan het beeld van Christus. Denk nu verder ook aan ons. In de rest van deze dag breng ons als gemeente ook weer samen in het middaguur, wilt gij uw gunst gebieden. Wees ook met dominee Brons, Heere, die vandaag uitgeschakeld is en zijn werk ook het preken van het woord niet kon verrichten. Wilt u hem oprichten en herstellen en hem ook spoedig in staat stellen om zijn werk in het midden der gemeente weer te mogen en te kunnen hervatten. Laat het voor hem ook een goede en een gezegende zondag mogen zijn, ook al kan hij zelf dan niet op de preekstoel staan om uw woord voor te houden. Maak het in alle dingen wel en vergeef onze zonden, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Psalm 145, het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.